Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Lilianne Ploemen is niet meer de partijleider van de PvdA en ook geen Kamerlid meer. Ze maakte het vorige week al bekend en afgelopen donderdag was haar afscheid in de Tweede Kamer.
Beste collega's, het volksvertegenwoordiger zijn tilde mij op. Mijn afscheidswens is dat het u net zo vergaat. Scherp uw gedachten aan die van de ander. Blijf nieuwsgierig naar wat uw buur aan de andere kant van de plenaire zaal beweegt. Blijf zoeken naar wat we met elkaar delen om zo het land en de wereld eerlijker, beter en rechtvaardiger te maken. Het gaat u goed.
Haar vertrek lijkt plotseling, maar voor PvdA'ers was al een tijdje duidelijk dat Ploemen nog maar weinig plezier in haar werk had. Ze twijfelde over haar optredens in debatten en in media. En ze leek soms onzeker te worden door de openlijke kritiek die PvdA'ers over haar uiten.
Je moet over alle onderwerpen niet alleen mee kunnen praten, maar ook, vind ik, de partij voor kunnen gaan. Je moet in de debatten, in de plenaire zaal, ja, vind ik, verdient de partij het beste. En ik leg de standaard hoog. En ik vind gewoon zelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken.
Het was bijzonder, want zoveel zelfreflectie hoor je zelden in Den Haag. En er dan ook nog zelf consequenties aan verbinden. Ploemen werd erom geprezen, binnen en buiten de politiek.
Het heeft ook wel iets chiques dat iemand in staat is om te zeggen, ik geloof dat het toch niet bij mij past. Laat ik het anders zeggen, er zijn net iets te veel andere politici die heel lang blijven zitten.
Het is jammer dat ze gaat, maar goed, politiek, als je dat over jezelf zegt en je conclusies trekt. Ik denk dat er niet veel politici zijn die dat doen. Dus wel knap.
Wat mijzelf betreft, ik denk dat ik heel blij was met zijn volksvertegenwoordiger als Lilianne Ploemen. Die net die karaktereigenschappen heeft. Je zou gunnen dat er meerdere politici waren die iets minder macho gedrag vertoonden.
Ik vind het wel ontzettend eerlijk en heel onhaars eigenlijk om te gewoon te zeggen, ja, ik ben niet de beste op dit moment en ik treed terug.
Ja, het is ook eerlijk. Ja.
Het is ook eerlijk, maar was het ook het hele antwoord. Al snel rees de vraag of er niet meer redenen zijn voor het vrijwillige vertrek van Ploemen. Bijvoorbeeld bij Nieuwsuur.
Heeft uw vertrek misschien iets te maken ook met dat binnen uw partij de samenwerking met GroenLinks te snel vond gaan?
Nee, daar heeft het niks mee te maken. Kijk, er wordt in de partij verschillend gedacht over die samenwerking met GroenLinks. En de rest van het debat, dat wordt nu gevoerd in de partij, maar daar heeft het niks mee te maken.
Ja, zij ontkende dus, maar binnen de partij en ook binnen de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer wordt er wel anders gedacht over samenwerking en een mogelijke fusie met GroenLinks. Vooral ervaren Kamerleden als Atje Kuiken, Henk Nijboer en Khadija Ariep, die moesten daar steeds minder van hebben. En hoewel zij dat vooral intern delen, zijn er bij de PvdA ook altijd mastodonten te vinden die hun kritiek ook in het openbaar willen delen. Zoals oud-partijvoorzitter Hans Spekman op Radio 1 tijdens de formatie in de zomer van vorig jaar.
Je mag prima eisen stellen dat je mee wil doen, omdat je weet dat je in het krachtenveld gewoon anders ondersneeuwt. Dus dat is een prima opvatting die je kan hebben. Maar ze hoeven niet met ons. Wij hoeven niet in het kabinet. Als wij gaan blind voor de macht, dan weet ik wie er de dupe zijn in dit land. Wederom de onmachtigen.
Nieuwelingen in de Tweede Kamerfractie als Kati Piri, Haptamu de Hoop, Joris Thijssen en Barbara Katman, die zien meer samenwerken of zelfs een fusie wel zitten. Vooral Kati Piri was daar uitgesproken over in een lezing in Houten.
Groenen en sociaaldemocraten, als je op Europees niveau kijkt, staan er allesbehalve slecht voor in de EU. Als onderdeel van deze beweging kunnen GroenLinks en de PvdA daar in Nederland moed uitputten. Want zitten we nu in de put of zitten we in een bouwput? Ik ga voor het laatste. Dat wil zeggen bouwen aan een samengaan van onze partijen.
En Ploemen was nog niet weg of prominente PvdA'ers begonnen zich uit te spreken over de mogelijkheid van een fusie op links. Eurocommissaris Frans Timmermans en Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman die schreven in een opiniestuk in de Volkskrant dat het belangrijk was haast te maken met een samenwerking.
Jullie hebben het in die ingezonden brief over een nieuwe doorbraakgedachte, zoals die er in 1946 eigenlijk ook was, hè, bij de oprichting van de PvdA. Toen was de gedachte om de verzuiling te doorbreken. En nu is het idee om de versplintering te doorbreken, eigenlijk.
Ja, maar het is misschien een beetje hetzelfde. Al is het natuurlijk nu nog wel veel meer dan destijds. Hè. Je zag toen inderdaad de grote zuilen, de sociaaldemocratie, de christendemocratie, het liberalisme. Mm-hmm. Inmiddels is het nog veel versnipperder. En ik denk dat mensen daar ook wel een beetje de weg in kwijtraken soms.
Een fusie als oplossing voor versnippering. Dit citaat van Marjolein Moorman zegt eigenlijk veel over de aflevering die je nu hoort. Over precies die twee thema's gaan we het namelijk hebben in deze Haagse Zaken. Waar leidt versplintering toe en waarom is fuseren zo moeilijk? Bij mij Tom-Jan Meijers en nieuw op de Haagse redactie en dus debutant in Haagse Zaken, Denise Retera. Welkom allebei. Tom-Jan, ik begin even bij jou. Dit stuk, dat werd flink gedeeld door PvdA'ers, hè? Dat stuk uit de Volkskrant. Mm-hmm. Ik las er het woord fusie niet in.
Nee.
Wel overwogen?
Ik denk wel, want er stond in het woord verbinden. En dat is eigenlijk een. Dat komt natuurlijk als je erover. Hoeft niet lang over na te denken om te zien dat het eigenlijk hetzelfde is als fuseren. Maar je gebruikt het niet en die term is er helemaal beladen geworden. Dus als jij geloofwaardig wil blijven in jouw pleidooi voor meer samenwerking met GroenLinks, kun je heel goed het woord verbinden gebruiken. Want dan roep je minder weerstand op en zeg je hetzelfde.
Ja, precies. Dus dit zijn bij woordgebruik in dit soort brieven, want je ziet ze meer voorbij komen de afgelopen tijd, speelt dat dus wel mee. Een verdeelde partij en hoe je die niet nog meer verdeelt.
Ja, zeker.
Jij schreef vorig weekend in de krant het begin over een fusie van twee of meer partijen en politici gaan steigeren. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dit zo'n moeilijk onderwerp?
Nou, het is vooral een moeilijk onderwerp voor beroepspolitici en voor mensen die heel erg van hun partij houden. En in partijen, ja kijk, dat zie je bij de PvdA ook. Dan krijg je, ja, die, je noemde net de mastodonten. Mensen die heel erg van die partij houden. En zeggen en denken, ja luister, dat mag niet weggegooid worden. En het is natuurlijk zo, als je zegt ik wil fuseren, dan weet je één ding zeker. Je gooit het weg en je weet niet zeker wat er voor terugkomt.
Ja. Maar goed, partijen zijn wel een soort achtergebleven kindje, zou je kunnen zeggen, in een land dat wel op steeds meer vlakken uit noodzaak is gaan fuseren, ja. Omroepen.
De grootste vakbond, de grootste werkgeversorganisatie, alle grote omroepen, de sportkoepel NOC-NSF, de protestantse kerk in Nederland, gezien de Nederlandse traditie NOC. Als je naar de inrichting van institutioneel Nederland kijkt, zie je echt overal fusies. Trouwens ook in het politiek veld. Eigenlijk zijn alle partijen die meespelen om de macht, behalve D66, fusiepartijen.
Ja, precies. Want op dit moment drie van de vier coalitiepartijen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zijn tot nu toe wel succesvolle partijen geweest. Of in ieder geval, het heeft ze ergens toe geholpen, toch?
Zeker. Er gebeuren een paar dingen die je heel veel ziet bij fusies. Aan de ene kant, de eerste uitslag van de PvdA was ronduit een tegenvaller. Want zij dachten, wij gaan samen zitten en wij breken de christendemocratische partijen door midden omdat we heel groot gaan worden. En dat gebeurde helemaal niet, want wat bleek? Het was niet 1 plus 1 plus 1 is 3, het was 1 plus 1 plus 1 is 2,7. Dus die partijen die verloren met z'n drieën, verloren ze zetels ten opzichte van de drie afzonderlijke partijen.
Ze kregen toen 29 van de toen nog 100 zetels.
Ja, en ja. Op een hoofd zaten ze op 32 voor de oorlog. Dat is de ene kant. De andere kant is dat de Partij van de Arbeid vervolgens tussen 1946 en 1958... mede dankzij hun overigens vrij vaardige leider Willem Drees, het naoorlogse Nederland in belangrijke mate vormgegeven hebben, omdat zij de premier leverde 12 jaar lang. Dus kijk, fusie creëert massa. Dus je hebt een grotere kans in Nederland, als je fuseert, om een rol in de macht te gaan spelen.
Was die fusie ook als een soort noodzaak? Want dat hoor je nu PvdA'ers en overigens ook GroenLinksers vaak zeggen. We moeten wel samenwerken, want anders. Ja, anders is ons dus verwaterd het.
Ja, in die tijd was het anders. In die tijd was eigenlijk die fusie een hele optimistische gedachte. Zij dachten, met name dus de socialisten dachten, voor de oorlog hebben de katholieke en de protestantse partijen hebben het Nederlandse politiek gedomineerd, samen met de liberalen. En als wij nu samenspannen, dan kunnen wij de dominantie van de toen was de katholieke partij de grootste. Dan kunnen wij het doorbreken. Maar dat lukte helemaal niet. Maar dat neemt niet weg dat ze voldoende massa maakten om 12 jaar lang de invloedrijkste partij van Nederland te worden.
Laten we gewoon het rijtje even afgaan om te bewijzen dat politieke fusies wel vaker voorkwamen. VVD is ook een fusiepartij, hè?
Een van de fusiepartners van de PvdA was een partijtje, dat liberaal partijtje, die heette de Verenigde Democratische Bond. En dat was een liberaal, sociaal-liberale partij. En een aantal voormalige leden van die partij, van die VDB, die vonden na 2 jaar met de PvdA vonden het toch echt te links worden. En er was een andere partij, die heette de Partij voor de Vrijheid. Ja, die heette zo. Dat is dezelfde naam als die we nu kennen.
Niet te verwarren met de huidige,
totaal andere wereld. En die twee groepen vonden elkaar en hebben in 1948 de VVD gevormd.
En dat werkte?
De VVD heeft eerlijk gezegd in haar eerste periode na die fusie een vrij moeizame tijd gehad. Die waren toch nog betrekkelijk verdeeld. Die hebben een tijd lang gehad dat ze toch niet goed konden kiezen tussen het conservatieve deel van hun electoraat en het linkse deel van hun electoraat. Dus het was een beetje een voor de kiezer onduidelijk vage partij. En dat heeft heel lang is dat blijven sluimeren totdat Hans Wiegel de partijleider werd. En toen is het eigenlijk het gezicht van conservatief Nederland geworden.
Ja, ik wil zeggen, als iemand een duidelijk profiel had, dan was het Hans Wiegel. Ja. CDA overigens ook, hè? Visiepartij uit de drie, toch best op dat moment ook misschien wel, misschien het lag heel ingewikkeld op dat moment. Want je had de protestanten, je had de katholieken. Ja.
En je had, gereformeerden, dus de antirevolutionaire en de Christelijke Historische Unie. De theorie vallen van, je moet er volgens mij overslaan, want dat wordt een te ingewikkeld verhaal. Maar je had eigenlijk drie confessionele partijen, christendemocratische partijen, die mentaal in de politiek heel goed bij elkaar pasten. Maar dit is ook het verhaal dat laat zien, die fusies. Kijk, dat bij PvdA en GroenLinks worden mensen ook moe. Tegenwoordig, oh, daar heb je ze weer. Is dat nou nog niet geregeld? Dan gaan ze nou weer vertellen dat ze het gaan doen. En dat lukt toch niet. Nou, de geschiedenis van de vorming van het CDA is een werkelijk fantastisch verhaal. Er zijn trouwens ook geweldige boeken over geschreven voor de mensen die daar echt van houden. Zoek ze op, ze zijn er. Want dat was een ongelooflijk moeizaam proces. Uit mijn hoofd heeft dat minimaal 12 jaar geduurd. En die drie partijen die vonden zichzelf eigenlijk alle drie te belangrijk. Nou, de twee. De Christelijke Historische Unie, dat was een hele aparte vereniging. Maar de KVP en vooral de ARP, die vonden zichzelf zo ontzettend gewichtig. Die konden zich eigenlijk niet voorstellen dat ze erin meegingen. Maar toen dat eenmaal gevormd was, is het eigenlijk opnieuw trouwens, vooral voor het rechterdeel van het Nederlandse electoraat, een enorm belangrijke partij geweest, echt heel lang. Want zij deed voor het eerst in 1977 mee als gezamenlijke lijst. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de eerste CDA-premier, ook al in 1977. Daarna zijn ze eigenlijk, vanaf 1980 zijn ze formeel gevormd. Met een onderbreking van 8 jaar tot 2010 hebben zij het premierschap geleverd.
Ja.
Dus dat, ook dat is een zeer invloedrijke fusie geweest.
Het helpt je dus ook om een factor in de machtspolitiek te worden, zou ik maar zeggen. Hè? Zo'n fusie, tenminste de voorbeelden die je tot nu toe noemt, hebben dat allemaal wel opgeleverd.
Ja. En het hoeft niet alleen voor de hoogste functie, namelijk het premierschap. De ChristenUnie is de laatste fusiepartij die we hebben. Is een kleintje, maar die kwam voort uit een gereformeerde partij en een reformatorische politieke federatie. Dat was ook een gereformeerde partij trouwens. Twee zeer ongelijksoortige partijen, to be sure. Maar die zijn in 2000 gevormd als fusie. En hebben eigenlijk sinds, die hebben dan nog een paar jaar, hebben in 2002 voor het eerst met de verkiezingen meegedaan. En sinds 2006 spelen zij echt mee om de macht. Ze zijn in 2006 gaan regeren. En eigenlijk sinds 2006 doen ze eigenlijk, als ze niet meeregeren, zijn ze constructieve oppositie. Dus ook dat is een relatief heel invloedrijke partij.
Dus dan kun je stellen, partijen zien in dat het werkt. Of in ieder geval aan het begin kan werken. Mm-hmm. Bij de PvdA is het anders geëindigd, weten we allemaal. Mm-hmm. En fusies slagen dus ook wel. Als je politiek gaat vaak om macht en dat is uiteindelijk kan het je dat opleveren. Maar toch is er wel die afkeer, of eigenlijk toch een beetje de angst om erover te praten. Dus waar komt dat vandaan? Die vraag blijft dan toch wel eventjes. Is dat dan de angst voor een onomkeerbare keuze bijvoorbeeld?
Ja, dat. En ik denk ook dat een ander reëel vraagstuk is, de kiezer wordt kieskeuriger. Dus het verlangen naar nieuwe partijen met die een specifieke groep kiezers aanspreekt, is wel heel groot. Dat is zo. Dus je kunt dat zien als een uiting van de individualisering. Eerst hadden we de ontzuiling en daarna de individualisering. Dus zoiets als de Partij voor de Dieren. Er zijn niet veel landen in de wereld die dat hebben, hoor. We hebben nu de boer-burgerbeweging. We hebben eerder boerenpartijen gehad in Nederland. En zo heb je eigenlijk allerlei variabelen die laten zien dat voor Nederlandse kiezers het heel belangrijk is om een partij met een hele specifieke positie. Je kunt het ook zeggen, maar dan ben je negatief, een deelbelang. Om die te hebben als in hun...
Stem op je eigen belang eigenlijk.
Right. Nou ja, stem op je degene die iets voor elkaar wil krijgen, dat het dichtst bij jou persoonlijk ligt. Zo zou ik het neutraal noemen. En die verlangen zijn heel groot. En daar hebben we natuurlijk ook die hele versplintering aan te danken. Dus partijen die nu voor de fusievraag staan, kunnen denken. En sommigen in GroenLinks denken trouwens ook, denken er ook zo over. Die kunnen denken, ja, fuseren staat zo haaks op de belangrijkste maatschappelijke trend van de individualisering, dat je het gewoon niet moet doen. Dat het gedoemd is te mislukken. En het feit dat we nu een aantal hebben kunnen behandelen, dat die waaruit blijkt dat ze gelukt zijn, dat wil natuurlijk niet zeggen dat PvdA en GroenLinks per definitie ook zouden lukken. Dat weet je niet.
Nee, overigens is GroenLinks zelf natuurlijk ook een fusiepartij. We gaan er een beetje voorbij, maar ook die is geworden uit...
En ook die hebben een beetje ingewikkelde, moeizame start gehad. Die zijn in 1988, zeg ik aan mijn hoofd, gevormd uit 4 partijen. De communisten, de pacifisten, een partij van links. Dat was de PPR. Dat was eigenlijk een afsplitsing van de KVP, om het nog ingewikkelder te maken. En dan had je nog een groep, was de Evangelische Volkspartij. Dat waren echt linkse, pacifistische christenen. Links moet ik niet zeggen, progressief. Die 4 partijen die fuseerden en die 4, ik geloof dat de CPM was uit het kamer, de EVP was uit de kamer. Er was bijna niks meer van over. En die hebben een moeizame start gemaakt, omdat die een nogal ongelukkig duo als lijsttrekker namen. Maar die zijn gaandeweg toch eigenlijk ook veel groter geworden dan de som der delen. Dus in ieder geval met Klaver 14 zetels in 2017. Dat hebben die 4 afzonderlijk, als ik zo even snel terugkijk, denk ik nooit gehaald, nee. In het algemeen is het slechtste idee voor partijen die fuseren om een leider te nemen die nu al in een van de 2 partijen politiek actief en heel erg zichtbaar is. Want dan krijg je snel, heel snel natuurlijk het idee, oh, dat is gewoon een voortzetting met een andere verpakking. En die reclame-truc, die kennen we wel.
Maar waar het toch misschien ook wel een beetje mee te maken heeft, is op dit moment speelt wel of geen fusie, en hebben we het weer even over GroenLinks en PvdA, speelt mee, dan moet het wel wat opleveren. En die angst dat het niet leidt tot een electorale doorbraak, heeft dat er ook mee te maken?
Ja, maar natuurlijk. Dus het is eerlijk gezegd heel waarschijnlijk dat het niet tot een electorale doorbraak leidt als je naar de geschiedenis kijkt. Er is over PvdA GroenLinks een bekend onderzoek van Peter Kannen geweest, wordt vaak aangehaald. En die heeft het electorale potentieel gemeten. En dat onderzoek, ik geloof dat het methodisch wel in orde is, maar als je het potentieel meet, dan meet je niet het resultaat. Dan meet je het mogelijke, zeker het maximaal mogelijke resultaat. Dus ja, daar kwam een heel mooi cijfer uit. Ik meen uit mijn hoofd 37 zetels of zo. En veel mensen waren daar erg, ook PvdA's GroenLinks, dus die dachten, nou, dat ziet er goed uit.
We komen er wel zo.
Maar ja, als je dat als verwachtingspatroon neemt, dan schiet je jezelf de voet. Want de kans dat het dat wordt, is gewoon, de geschiedenis leert dat dat onwaarschijnlijk is.
Ja, hij berekende ook dat zo'n 80% van de eigen kiezers van zo'n partij, die partij dan trouw blijven. Dus je raakt zo'n 20% dan kwijt.
Ja.
Ik weet nooit zo goed überhaupt wat je met dit soort cijfers moet, maar ik dacht, ik noem het wel eventjes.
Kijk, je hebt een vrij grote groep kiezers, die wordt eigenlijk nooit echt geïdentificeerd in peilingen en in veel onderzoeken. En dat zijn kiezers die zijn wel politiek geïnteresseerd, die zijn niet heel betrokken, die identificeren zich niet heel erg met één partij en die stemmen om de macht. En dat zijn vaak de laatste 1 à 2 miljoen kiezers die op het laatste moment beslissen bij verkiezingen. En die zijn sterk geneigd, veel sterker dan iets anders, om op de partij te stemmen die in de peilingen als grootste staat. Dus je kunt heel erg lang politicoloog onderzoek doen naar waarom willen bepaalde mensen bepaalde partijen. Maar je zult eigenlijk altijd zien, vaak wordt dat overigens in Nederland het premierseffect genoemd. Die groep bestaat en die bereik je ook als je kans maakt de grootste te zijn.
En is dat dan belangrijker dan ideeën voor die groep?
Ik zeg niet, nou, Wat die groep precies beweegt, daar heb ik geen specifiek onderzoek naar gedaan. Maar ik vermoed dat wij kiezen formeel de Tweede Kamer. De manier waarop campagnes worden vormgegeven, de debatten die we hebben, die suggereren natuurlijk ook een premiersverkiezing. Dat zijn het niet, maar die indruk wordt wel gewekt. En ik
dus
denk
aan
dat
het
mensen
eind heb
dat,
je de ja, tweestrijd en right, dat soort zaken.
En je kunt heel goed betogen dat dat allemaal onzin is. Eerlijk gezegd is het dat ook. Maar dat neemt niet weg dat dat gedrag, dat electorale gedrag bestaat.
We hadden het net over dat het dus je waarschijnlijk stemmen gaat verliezen als fusiepartij. Maar op de lange termijn lijkt het wel voordelig als we kijken naar de geschiedenis, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja, klopt.
Dus zou ze eigenlijk gewoon een heel lange adem moeten hebben.
Nou, kijk, zoiets als het CDA, die hadden dus die zijn formeel in 1980 gefuseerd. Ze hebben voor het eerst als gezamenlijke lijst in 1977 meegedaan. Toen hadden ze al een behoorlijk goed resultaat, hoor. Maar die zijn echt daarna in de jaren 80 doorgebroken. En onder Lubbers was dat toen. Hebben die een paar verkiezingen echt fantastisch gescoord. Meer dan een derde van de stemmen. Dus uit mijn hoofd 54 zetels. Kun je nu niet meer voorstellen, maar dat gebeurde toen gewoon.
Oké, er zijn argumenten voor, er zijn argumenten tegen. De geschiedenis leert dat het kan helpen. Maar goed, wij kunnen het hier in dit driegezelschap wel over hebben. Uiteindelijk gaat natuurlijk de PvdA en de GroenLinks, die gaan er allebei over. Om het even terug te trekken naar de PvdA-fractie. Daar wordt verschillend gedacht over samenwerking überhaupt. Laat staan een fusie. Hoe zou je die scheidslijn kunnen zetten?
Nou, als ik het goed heb begrepen, maar ik baseer me dan mede op het stuk, Lemja, dat jij zelf hebt geschreven. Dus ik wil hier niet met allemans veer gepronken. Speelt hierbij de vraag of bij de eerste Kamerverkiezing volgend jaar een gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks wordt gevormd. De leiders van de PvdA en GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer zijn daar. Denken daar welwillend over. Ja. Ik denk dat je veilig kunt zeggen dat ze ervoor zijn.
Meili Vos, hè, van de PvdA, Meili Paul Rozemuller van GroenLinks. Ja.
En in de PvdA heeft Kati Piri, die je net citeerde, heeft zich uitgesproken, voor uitgesproken. En een aantal jongere Kamerleden van de PvdA willen het ook. En ik vermoed dat dat een meerderheid is, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, dan ga je niet fuseren, hè, een gezamenlijke lijst. Maar als je dat doet bij de Eerste Kamerverkiezingen, dan komt het natuurlijk wel op neer dat je eigenlijk niet meer terug kan. Het is eigenlijk in dit proces vermoedelijk de meest fundamentele keuze die gemaakt moet worden. Die is heel actueel, want in de fractie hebben we erover gediscussieerd naar aanleiding van uitspraken van Kati Piri. Maar in juni is er een, dat heet bij de PvdA, zeg ik uit mijn hoofd, een algemene ledenvergadering. Maar misschien ook congres, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de leden mogen dan beslissen. Ja. En dan komt het voor te liggen, want dit begreep ik overigens anderhalf week geleden. Er liggen nu al drie moties. Er zijn er over ingediend. Dus dit wordt op dat congres het grote punt.
Ja, want er zijn ook verschillende scenario's. Hè? Dus Piri heeft het dan over een gezamenlijke Eerste Kamerlijst. Wordt ook gezegd, je kan ook met twee verschillende lijsten de verkiezingen ingaan en vervolgens één fractie vormen. Er gaat van alles rond daarin. Maar ja, niet iedereen is daar, staat daar heel welwillend tegenover. Ook niet in de fractie. Ik noemde het al eventjes aan het begin. Hè? En je ziet ook in de opvolging van Ploemen, want dat speelt deze week. Twee kandidaten kandideerden zich. Henk Nijboer en Artje Kuiken. Allebei, van het kamp dat wat conservatiever in staat, zal ik maar zeggen. Als je dan die brieven erbij pakt die ze allebei schreven aan de leden. Kuiken schreef dat ze die linkse samenwerking wilden voortzetten en uitbouwen. Nijboer schrijft dat hij de progressieve samenwerking als fractie en partij verder wil brengen. Wat lees je er in? Of eigenlijk is de vraag, wat lees je er dan niet in?
Nou, ik lees erin dat zij alle opties open willen houden. We hebben het eerder gehad over geslaagde fusies. Je hebt er ook best veel die mislukt zijn of eerder mislukt. En het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Als je je niet committeert aan iets dat een fusie of een gezamenlijke lijst is, dan mislukt het. Want kijk, je samenwerking is volstrekt gratuit. Dat kun je altijd doen. Je kunt ook met de Partij voor de Dieren samenwerken of met weet ik veel wat. Dan kan je je terugtrekken. En als je je niet vastlegt, dan gaat het altijd mis, want politiek is een opportunistische wereld. Dus dan vindt zo'n partij altijd een argument om het toch niet te doen. Dus kortom, ik zou denken, ik weet het natuurlijk ook niet zeker, maar ik zou denken, als ze niet tot de gezamenlijke lijst van de Eerste Kamer komen, dan is het toch weer mislukt.
Ja, en jij zegt net helemaal aan het begin van dit is een belangrijke stap, die wel of niet Eerste Kamer, mm-hmm. want dan kun je niet meer terug.
Right.
En dan denk je natuurlijk al meteen vooruit naar de verkiezingen daarna. Ja. Tenminste, de eerstvolgende landelijke verkiezingen.
Ja.
Dat zijn weer de Tweede Kamerverkiezingen, ja. als ik me niet vergis,
mm-hmm.
van ja. 2025. Dan ja. moeten ze dan samen gaan optrekken, bedoel jij?
Dus
dan...
Kijk, je kunt geen... Ja, het is heel... Kijk, als je gezamenlijk luistert, Eerste Kamerverkiezingen hebt... En als je dan ervoor zou kiezen als partijen om geen gezamenlijke lijst Tweede Kamerverkiezingen te doen, dan zegt natuurlijk ook iedereen, oké, hou maar op die onzin over die samenwerking, want jullie willen helemaal niet. Dus die keuze om het bij de Eerste Kamerverkiezingen te doen, die is zoals het er nu voor staat de meest fundamentele.
Een bepalend moment dus ja. straks in juni. Nou, Timmermans en Moorman, we hadden het er net al eventjes over, die zien die eventuele samenwerking slash fusie die ze niet zo noemen, want ze hebben het over verbintenis, ja. tussen de PvdA en GroenLinks als een soort van antwoord op die versnippering van dat politieke landschap. We hebben het hier in Haagse Zaken ook vaak over gehad. In de Volkskrant schrijft ze, om te kunnen besturen moeten er zoveel kleuren worden gemengd dat er alleen nog maar een grijze pap overblijft.
Ja, die versplintering is natuurlijk al langer een probleem en wordt ook steeds groter. En nou ja, Tom Jan had het er al even over individualisering van de samenleving als belangrijke oorzaak daarvoor. Vroeger stemde je op de partij die bij jezelf hoorde. Ja, nu ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen lot. En ga je meer kijken naar wat vind ik, wat is belangrijk voor mij. Een belangrijke oorzaak daarvoor is die onvrede met het establishment. En dat mensen naar alternatieven zijn gaan zoeken. Naar de flanken vaak. Kleinere partijen zijn daar ontstaan. Meer partijen moet ik eigenlijk zeggen. Dus kleine partijen, nieuwe partijen. En je hebt natuurlijk de afsplitsers. Dus dat gaat dus om conflicten binnen partijen, waardoor er weer nieuwe partijen ontstaan. Of leden, zoals Lid Omtzigt.
Ja, want je bent geen fractie als je je afsplitst. Hè? Dat mag niet. Dus dan ben je inderdaad de ja. groep of ja. het lid. Ja.
Ja. Ja.
Dit zijn de oorzaken. Jij bent gedoken in wat zijn de consequenties ervan? Want we tellen ja. nu 20 fracties of 20 ja. partijen in de Tweede Kamer. Wat betekent het? Hoe kom je eigenlijk überhaupt op dat idee? Waarom ben je daar naar gekeken?
Nou, ik was een beetje geïnspireerd door het rapport van der Staaij over de versterking van de functies, Tweede Kamer heet dat. En dat ging daar heel erg over dat het parlement een beetje aan het verzwakken is. En met als een van de oorzaken dus die versplintering. En ik dacht toen eigenlijk dat het ook heel erg over die commissies ging in dat rapport. Achteraf bleek dat eigenlijk wel mee te vallen. En wezen ze daarin vooral op... Nou ja, meer mensen zouden zich moeten kandideren voor de voorzitterschappen van commissies, voor de rapporteurschappen. Dus dat je heel erg verdiept in één onderwerp binnen een commissie en daarover je commissieleden dingen bijleert. Maar eigenlijk is er nog een probleem, kwam ik achter. En ik wendde me toen ook tot jullie naar aanleiding daarvan. En toen bleek het alleen maar groter te worden, dat probleem voor mijn verhaal.
Ja, want eigenlijk viel het ons in de redactievergaderingen steeds vaker op dat ja. in commissiedebatten er soms maar 4, 5, 6 Kamerleden waren van die 20 ja. partijen.
Ja, ja, dus toen ontwikkelde zich dat eigenlijk als vanzelf dat verhaal. Hoe meer Kamerleden ik sprak, die dus wel heel actief zijn in commissies, hoe meer ik het plaatje begon te zien. En de kern van het verhaal is eigenlijk dat het vooral voor de extra commissies steeds moeilijker wordt om leden te vinden. En dan moet ik eigenlijk gelijk al even gaan uitleggen wat het verschil is natuurlijk. Tussen de vaste commissies heb je, dat zijn commissies die bij woordvoerderschappen horen van Kamerleden, bijvoorbeeld financiën of economische zaken. Daarin worden wetsvoorstellen van ministers en staatssecretarissen besproken voornamelijk. En dus ook kennis opgedaan door middel van rondetafelgesprekken met mensen uit het veld.
Dat zijn eigenlijk alle debatten die niet plaatsvinden in die grote Tweede Kamerzaal, maar die vinden ja. plaats in een van die 9 commissiezalen.
Ja, heel klinische commissie, ja. Achterkamertjes. Ja. En dan heb je ook nog de extra commissies, als ik ze even, ja, dat is even mijn eigen woord ervoor, dus mm-hmm. een officiële benaming voor. En die richt zich op heel specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld, we hadden vanmiddag nog even over de commissie stiekem, over de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Of ze gaan over de Tweede Kamer zelf eigenlijk. Bijvoorbeeld over de werkwijze van de Tweede Kamer. Je hebt ook parlementaire enquêtecommissies, die kennen we allemaal wel, denk ik. En je hebt tot slot nog werkgroepen. Dat zijn vaak tijdelijke clubjes die dus onderzoek doen naar iets en dan met aanbevelingen komen.
En wat heb jij ontdekt? Want jij bent op een gegeven moment bij je cijfers gaan opvragen bij de Tweede Kamer
ja,
zelf.
Nou ja, ik hoorde dus van die wel heel actieve commissieleden dat ze moeite hadden om mensen te vinden voor die werkgroepen, voor die extra commissies, parlementaire enquêtecommissies ook. Dus. En ik hoorde ook steeds meer dat mensen niet kwamen opdagen bij commissiebijeenkomsten. En er werden ook wel wat namen genoemd. Maar ik dacht, ja, ik moet het wel even gaan checken voordat ik het ga opschrijven. En toen ben ik in die cijfers gedoken. Die kun je hier opvragen in de Tweede Kamer. Toen schrok ik wel een beetje, moet ik zeggen. En uiteindelijk heb ik een sommetje gemaakt. En was de conclusie dat 12 van de 20 fracties, dus zeker de helft van de commissiebijeenkomsten missen. En dan heb ik het dus alleen over de bijeenkomsten, niet over alle schriftelijke procedures die je ook nog hebt.
Dus echt het fysiek aanwezig zijn zelfs, bij de commissie.
Ja. Of nou ja, tijdens corona was het vast ook wel eens een keer digitaal, maar ja.
Dus 12 van de 20 fracties komt op minstens de helft van die vergaderingen niet opdagen. Dan is de eerstvolgende vraag natuurlijk meteen, waarom niet? Wat zijn de verklaringen daarvoor?
Nou ja, versplintering dus is een eerste. Ik bedoel, veel fracties zijn gewoon zo klein dat ze simpelweg geen tijd hebben om overal bij te zijn. Het is ook vaak praktisch onmogelijk, want heel vaak overlappen dingen in de Kameragenda, activiteiten.
Dat hoor je dan ook hè, tijdens die vergaderingen.
Goedemorgen, dames en heren. Ik ben vandaag uw ad interim voorzitter, noem ik maar even. Dat doe ik niet vaak, maar dat ga ik vast met verve doen.
Er komen nog wat leden zometeen binnendruppelen.
We verwachten ook nog de minister van Justitie en Veiligheid. Die is helaas nog niet binnen, maar die verwachten we ieder moment. Daarnaast zijn een aantal leden aanwezig. Het kan zijn dat daar nog leden bij komen.
Op dit moment hebben we 3 sprekers vanuit de Kamer. Het 4e Kamerlid komt binnen. Mevrouw Mulder, welkom. U bent bijna op tijd. Hartstikke goed van u.
Een aantal leden heeft zich afgemeld vanwege plenaire verplichtingen, dus andere debatten. En enkele Kamerleden hebben al aangegeven dat ze niet de gehele ronde tafelgesprek aanwezig kunnen zijn en andere parlementaire verplichtingen hebben en zullen afhaken.
Ik zie nog een hand van mevrouw Kreuger.
Ja, voorzitter, ik moet naar de plenaire zaal voor de regeling. En ik had 1 punt bij de PVV, dus zouden we dat misschien zo direct kunnen behandelen?
We hebben allemaal 6 minuten spreektijd. Ik weet niet wat gebruikelijk is aan aantal interrupties, maar we zijn niet met heel veel. Dus als we er gewoon snel doorheen gaan en kort zijn, dan kan dat heerlijk uit de hand lopen.
Ik hoop dat we tot het einde nog wel mensen hebben blijven zitten.
Dit is echt fascinerend, hè? Want het is dus een soort van komen en gaan, binnendruppelen. We kennen gedeelde woordvoerderschappen van partijen die dan voor elkaar eventjes het woord voeren.
Klopt, maar
dit is toch wel een fenomeen dat...
Ja, ja. Dat laatste fragment, ik was er net de procedurevergadering van aan terugkijken. En je zag inderdaad dat... Ja, het viel eigenlijk nog mee, maar de helft van... Iedereen had heel erg netjes aan 1 kant en de andere helft was helemaal leeg, die stoeltjes. En de voorzitter was ook helemaal niet de echte voorzitter.
Hoe bedoel je?
Ook niet de ondervoorzitter. Nou ja, het was gewoon een lid.
Zie je dit dan alleen bij kleine partijen? Dus zie je dit bij partijen met weinig zetels, waarbij het een soort van logisch is, je kan niet overal bij zijn, dus je moet tussen debatten heen en weer gaan bewegen? Of zie je dit dus ook bij grote partijen?
Ja, nou, je ziet dat de allergrootste partijen, dus VVD, D66, die zitten wel redelijk goed. Maar eigenlijk, de rest heeft dan wel moeite om bij genoeg bijeenkomsten te zijn.
Dus vanaf het CDA, zal ik maar zeggen.
Ja, het is natuurlijk moeilijk om een grens te stellen van bij zoveel zou er moeten zijn. Die is er natuurlijk ook niet. Maar daarna begint het wel ernstig te worden, ja.
Het is wel interessant trouwens dat je zegt zou moeten zijn, want het is natuurlijk niet verplicht. Terwijl het eigenlijk wel de kern is van het parlementaire werk. Want hier wordt gecontroleerd, hier wordt gediscussieerd.
Ja, absoluut. Je moet het eigenlijk zo zien. Als jij geen Kamercommissies hebt die functioneert, dan hebben de plenaire debatten niet zoveel zin, want die zijn dan eigenlijk niet voorbereid. Die hebben geen thematiek. Je kunt ook zeggen, dit is de grondverf van het parlementaire werk. Dus als je dat verslonst, wat nu gaande is, ik interpreteer het nu, Denise, als ik het te ver ga, moet je me ogenblikkelijk corrigeren. Maar als je dat onvoldoende aanpakt, dan zorg je er uiteindelijk voor dat de Kamer zichzelf heel veel kansen ontneemt om de regering effectief te controleren. En dat is een elementaire taak van de Tweede Kamer. Dus het lijkt onspectaculair misschien, maar het is een ongelooflijk belangrijk verschijnsel dat hier aan de orde is gesteld.
Ja, Ja, naar aanleiding van je stuk wees iemand me er ook nog op dat de stemminglijsten worden wel steeds langer. Hè? Dus de moties waarover gestemd wordt.
Ja.
En dat betekent ook dat fracties die niet aanwezig hebben kunnen zijn of hebben willen zijn bij commissievergaderingen, omdat ze niemand voor hadden, of dat die uiteindelijk wel hun stem moeten gaan uitbrengen. En dat zijn stemmen die vaak wel gaan over dingen. Hè? En die dat dus moeten doen zonder alles wat ervoor kwam. Zonder de informatie, zonder het debat te hebben meegekregen. Dus het is ook nog eens van direct, het heeft een direct gevolg voor.
Ja, en zeker als je een eenmansfractie bent, want dan heb je ook dus geen andere fractieleden die jou kunnen bijpraten over wat er in hun commissies besproken. Zou je eigenlijk overal in je eentje bij moeten zijn. Maar je moet er wel over stemmen inderdaad. En het zijn toch al vaak ingewikkelde onderwerpen.
Dus ik kan me toch, ik blijf daar eventjes bij hangen. Ik kan me voorstellen dat iemand die luistert en denkt, dit is dus de core business van een Kamerlid, maar het is niet verplicht. Waar heeft dat dan mee te maken?
Nou kijk, in ons stelsel, wij kiezen die Kamerleden onder het beding dat ze in volstrekte onafhankelijkheid hun werk mogen en kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk principe. Dus je kunt Kamerleden niet verplichten om wat dan ook te doen. Daar gaan ze zelf over.
Ja, het is dus echt, zeker als eenmansfractie, onmogelijk om overal bij te zijn. Als je afgelopen jaar, dus van, ik heb het berekend vanaf 12 april vorig jaar tot 12 april dit jaar, bij alle commissiebijeenkomsten had willen zijn, van de vaste commissies dus hebben we het over, hè, voor de duidelijkheid, dan had je bij zo'n 1250 bijeenkomsten moeten zijn. Dat lijkt me niet te doen, want dan heb je ook nog alle plenaire debatten en al het andere kamerwerk nog. En nog even over die cijfers, want ik zei dus 12 van de 20 fracties missen zeker de helft van de commissiebijeenkomsten waarvan ze lid zijn. En het laatste is een belangrijke waarvan ze lid zijn. Want je hebt dus ook nog afsplitsers die niet lid zijn, niet lid mogen zijn van commissies.
Hoe zit dat precies? Je mag dus niet, als je bent afgesplitst, heb je minder rechten.
Nou ja, je mag dan niet meer lid worden van de vaste commissies. Je mag nog wel plaatsvervangend lid worden in overleg als er nog ergens plek is. En dat komt omdat jouw partij natuurlijk, jouw fractie, die heeft die vaste plekken. En die kun jij niet meenemen als je afsplitst. Als plaatsvervangend lid kun je wel gewoon overal bij zijn. Maar dus van veel commissies kun je dus ook geen plaatsvervangend lid meer worden. En dan moet je elke keer voor elke bijeenkomst toestemming vragen aan de commissie of je erbij mag zijn. Behalve voor wetgevings- en nota-overleggen, daar mag je eigenlijk mag elk Kamerlid altijd bij zijn.
Ik heb hier wel eens over gesproken met Pieter Omtzigt, die natuurlijk afgesplitst is van het CDA. Die beklaagde zich erover omdat je dan ook geen stemrecht meer hebt in die commissies.
Klopt, ja. Als je geen lid bent, heb je geen stemrecht, nee. Nu is het wel zo dat er weinig gestemd wordt in die commissies. Vaak is dat dan bij procedurevergaderingen over, als er discussie is over wie nodigen we uit voor een rondetafelgesprek. Dus het zijn niet echt heel essentiële dingen, maar ja.
Overigens is dit wel iets waar de Kamer zelf over heeft besloten, toch? Ze hebben ooit zelf besloten om die regels voor afsplitsers wat strenger te maken.
Ja,
dus, ja. En eerlijk is eerlijk, toen dat gebeurde was Pieter Omtzigt lid van de CDA-fractie en die was heel erg voorstander van het kortwieken van wat dan werd genoemd zetelrovers, wat het formeel natuurlijk niet zijn, want het zijn mensen die een eigen zetel bezet houden.
Ik heb hier eigenlijk nog een heleboel vragen over, Denise, maar ik stel je er nog één. Want zie jij nog een onderscheid in eenmansfracties, dus niet zozeer afsplitters, maar gewoon mensen die met één zetel in de Kamer zijn gekomen? Caroline van der Plas, Sylvana Simons. Zie jij daar nog een soort verschil in hoe actief zij zijn?
Ja, wat heel erg opviel was dat Caroline van der Plas echt, nou ja, bij de helft meer bijeenkomsten is geweest afgelopen jaar dan de andere eenmansfracties. Even grofweg. Nou ja, ik heb haar daar ook over gesproken. En natuurlijk kan zij niet voor de anderen spreken. Maar ja, zij zei gewoon van, ja, ik vind het gewoon echt heel belangrijk om bij zoveel mogelijk te zijn. Het is ook wel zo dat zij veel fractiemedewerkers heeft, omdat zij het geld niet in woordvoerders heeft gestoken, haar partijbudget. Dus zij heeft ook wel daardoor de mogelijkheid om haar medewerkers alles te laten voorbereiden.
Oh ja, want dat vergt het natuurlijk ook. Je moet niet alleen ergens fysiek aanwezig zijn, je moet natuurlijk ook tot op zekere hoogte voorbereid zijn.
Zeker, ja. Ze zei wel van, ja, ik zet zelf wel de grote lijnen uit en maak daarna van de tekst mijn eigen woorden natuurlijk.
Maar dus een bewuste keuze om minder geld uit te geven aan woordvoerders en meer aan inhoudelijke
Ja, heel bewust. Ja, ze wil echt zelf het woord voeren namens haar partij. Ja.
Oké, dus versplintering is één van de oorzaken dat die commissiedebatten niet per se heel druk bezocht zijn iedere keer. En dat we dus zien wat we net al eventjes hoorden, dat het een komen en gaan is soms in debatten.
Ja.
Maar er speelt ook iets anders mee en dat is de zichtbaarheid.
Mm-hmm. Ja.
Dus in hoeverre kun je iemand, nou ja, wordt er verslag gedaan van wat iemand heeft gezegd? Komt iemand op tv, heel plat gezegd?
Ja. Ja, dat is ook een heel belangrijke oorzaak, ja. Ik sprak daarover dus met die Kamerleden die wel veel commissiewerk doen en met Bert van den Braak, parlementair historicus. En toen kwam dat wel echt als een belangrijke oorzaak ook naar voren, inderdaad. Want ja, als je in de plenaire zaal staat te debatteren, dan heb je camera's op je snoet. En dan kom je op tv misschien. Je kunt zelf veel meer flitsende Twitterfilmpjes knippen. En nou ja, uiteindelijk is dat ook belangrijk om weer verkozen te worden natuurlijk, om herkozen te worden. En dat is ook wel een beetje, ook voor de grotere partijen geldt dat, hoor, niet alleen de kleine. Want vroeger was het zo, dat zei Bert van den Braak tegen mij, dat bij de grote partijen dat er dan 5 Kamerleden gewoon totaal onzichtbaar waren 4 jaar lang, omdat die alleen maar in die achterafzaaltjes zaten over wetten te praten.
Bij de VVD heeft er ook nog eentje een legendarisch boek over geschreven, Eibertje Berkmoes.
Nou, ik geloof trouwens niet dat hij tot enige wetgeving in staat was. Oh, wat nee. Nu.
En die werden dan wel gewoon weer op de kieslijst geplaatst. Terwijl nu is zichtbaarheid ook om weer op de lijst te komen heel belangrijk, omdat je daar ook door je partij op wordt afgerekend, op die zichtbaarheid.
Ja, ik begreep echt dat als er gesprekken gevoerd worden over de nieuwe lijst, hè, dus als die Tweede Kamerverkiezingen er weer aankomen, dat dat ook echt onderdeel is van die gesprekken. Hoe zichtbaar ben je geweest?
Ja, bij bijna alle grotere partijen is dat tegenwoordig een reëel referentiekader. Dus hoe ben je in beeld? Kom je in beeld? Kom je voldoende in beeld? En het wordt Kamerleden letterlijk verweten als ze dat niet zijn. En dan zie je natuurlijk ook wel dat, hè, we kunnen hier bezorgd gaan zitten doen over het feit dat parlementariërs niet meer begrijpen wat de functie van een parlementariër is. Maar die partijen die begrijpen het dus ook niet meer. Dus dat is best een serieus vraagstuk ook.
Maar goed, je kan zeggen, die zichtbaarheid zie je in de plenaire zaal, hè? Want daar hangen die camera's en het wordt allemaal live uitgezonden op Politiek 24 en zo. Aan de andere kant, die commissiedebatten zijn hartstikke inhoudelijk. Dus daar kun je ook zichtbaarheid krijgen door te komen met een te gek voorstel. Want het gaat niet alleen over de voorstellen van het kabinet, maar het kan ook gaan over voorstellen van Kamerleden. Dus ik zit daar nog een beetje over na te denken. Je kan zeggen, het is een mediadingetje, die speelt er ook een rol. Je kan ook zeggen, ja, je kan je er ook niks van aantrekken.
Ja, je kunt ook gewoon zeggen van ja, het is ook gewoon je werk. Om als wat je als Kamerlid moet doen, toch? Of het nou zichtbaar is of niet. Je wordt ervoor betaald. Dat zei Caroline van der Plas ook. Van ja, we krijgen hier een vrije royaal loon. En dan vind ik dat je daar ook wel voor moet doen wat je moet doen.
Ja. Aan de andere kant, ja, je kan je bij die eenmansfracties ook afvragen. Ja, je kan overal zijn, maar kun je ook alles goed doen?
Want ja, dat is een goede vraag. Ja,
daar
ja.
Gaat het natuurlijk ook over. Je hebt partijen met een aantal zetels waar ook wel gesproken wordt sinds de laatste verkiezingen van waar gaan we ons op focussen en wat laten we gaan.
Ja.
Dus dat speelt ook een rol.
Ja. Ja, er zijn ook wel eenmansfracties die toch wel zich meer focussen op bepaalde onderwerpen en ook dan vooral bij die commissies zijn. Bijvoorbeeld Liane den Haan, die doet dat. Dus ja, dat is ook een keuze.
Oké, dus het heeft te maken met zichtbaarheid. Het heeft te maken met versplintering. Vraag die erboven blijft hangen is, hoe erg is dit? Ten koste van wat gaat dit?
Ik zou denken, kijk, dat er 2 grote verschijnselen zijn. Het eerste is, we hebben het heel vaak ook over verruwing van de parlementaire zeden. Hè? Dus dat mensen een steeds grotere mond opzetten en taalgebruik hanteren en verwijten hanteren die te ver gaan. En ik denk dat dat een uiting van hetzelfde verschijnsel is. Namelijk, als je als eenmans of kleine fractie moet kiezen, hoe krijg ik aandacht? Dan is het vaak veel effectiever om in een plenaire zaal een keer een grote mond op te zetten, dan dat grondige, elementaire werk in de Commissie Economische Zaken en Klimaat te doen. Over het ST++-programma, over hoe dat heet mogen. En dus dat speelt hier een grote rol.
Ja, en wat ik ook merkte toen mijn stuk in de krant had gestaan, dat veel mensen ook zeiden van, nou ja, de media moet ook naar zichzelf kijken, want zij zitten ook vooral op de tribune van de plenaire zaal en niet bij die commissiebijeenkomst.
Gaan jullie wel eens naar commissiedebatten?
Ik ben daarbij eentje geweest, maar ik zit hier pas een paar weken, dus ja.
Ik let er relatief veel op. Dus ik ben niet altijd, maar dan kijk ik online. Maar het is zo dat als ik een verloren uurtje heb, dan ga ik eigenlijk altijd of langs, of ik kijk gewoon vanaf de laptop. Omdat eerlijk gezegd in die commissiedebatten is de mediapresentie niet enorm. Dus, en je hoort heel vaak dingen voorbij komen waarvan je denkt, hey, daar heb ik nog nooit van gehoord of iets interessants. En dat leidt in mijn geval eerlijk gezegd ook heel vaak tot stukken.
Het is wel vaak inhoudelijker dan plenair debat, hè?
Het is inhoudelijker en het is minder op spektakel. Dat is, kijk, plenaire debatten worden eigenlijk steeds meer wat ik noem dat spektakelleegte. Dus dan maak je een enorm lawaai om iets en dan word je niks wijzer. Maar die commissiedebatten kunnen heel inhoudelijk zijn.
Maar dan is de vraag, Denise, want jij hebt het nu over onze rol er ook wel in. Mm-hmm. En dat wij er niet zijn en zo. Maar zijn die debatten inhoudelijk omdat wij er niet zijn? Of, ik bedoel, dit is een kip-of-ei verhaal. Ja. Maar zijn die debatten inhoudelijk omdat er weinig media-aandacht voor is? En zij dus zich niet bewust hoeft te zijn van one-liners en haal ik hiermee wel het 8-uur-journaal?
Ja, maar volgens mij, kijk, stel je nu eigenlijk een vraag naar in hoeverre het bederf van het cynisme in ons hoofd is gezet. Ja. Want kijk, er zijn natuurlijk wel degelijk hier ook echt politici heel erg met de inhoud bezig. Dat is echt zo. En daar is die mensen die krijgen altijd te weinig aandacht. Die zijn er echt, dus die willen die debatten ook voeren. En het is waarschijnlijk wel zo dat je die in een commissie, wat jij net al zei, ook makkelijker kunt voeren, omdat je dan niet wordt lastiggevallen door iemand die weer een spektakelpuntje wil maken.
Ja. Ik kan me alleen wel zo voorstellen dat je van een commissiedebat dan als journalist niet een verslag gaat maken, maar dat je het dan gebruikt voor een later voor een inhoudelijk stuk, dat je dan een beetje baseert op verschillende commissiedebatten, wetgevingsoverleggen die je hebt bekeken. Waardoor dus ook weer misschien niet de naam of minder snel de namen worden genoemd van de politici, wat ze ook weer minder aandacht geven. Maar dat betekent niet dat jij er niet bent geweest. En ik vind ook niet dat je dan de naam moet noemen om ze dan maar eer te geven of zo. Dus dat is misschien ook wel iets wat wel eens vergeten wordt. Dat volgens mij wordt er wel degelijk naar gekeken. Misschien wel minder hoor dan
er wordt in ieder geval minder verslag van gedaan.
Ja, minder direct verslag. Maar het wordt natuurlijk wel meegenomen voor zeker mensen, volgens mij journalisten, die op bepaalde dossiers zitten, inhoudelijke dossiers.
En ik stem toch nog eventjes nog een keer ten koste van wat gaat het nou? Jouw onderzoek, hè, waar je dus achter bent gekomen, de opkomst of eigenlijk het gebrek aan opkomst bij veel van die debatten.
Nou ja, het gaat er natuurlijk om wetten, om te kijken of ze oké zijn en om er vragen over te stellen en het kabinet daar kritisch op te bevragen. Maar het gaat ook over het opdoen van kennis over dossiers die je weer kunt inzetten in plenaire debatten. En dat is echt heel belangrijk volgens mij. Dat je echt veel kennis hebt van een onderwerp om er een goed debat over te kunnen voeren in de plenaire zaal. Dat je daar gewoon goed beslagen ten ijs komt.
Oké, we hebben nu geconstateerd hoe belangrijk het is. Blijft de vraag wel, zijn er alternatieven? Wordt er nagedacht over oplossingen? Zou je dit kunnen oplossen? Want die Kamer, dat blijft wel even zo. Ik bedoel, tenminste, als dit kabinet blijft zitten, dan blijven die 20 fracties nog wel eventjes. Maar wordt er over nagedacht?
Nou kijk, voor de aanpak van de versplintering heb je in grote lijnen 3 mogelijkheden. Het eerste is, je kunt een kiesdrempel invoeren. Dat is inmiddels een bijna theoretisch vraagstuk geworden, omdat we hebben zoveel kleine partijen en fracties dat als je een stemming daarover zou houden, is de kans dat je nog de vrijste stemmen haalt vrij klein geworden.
Zou dat een grondwetwijziging zijn?
Nou, ik heb dit in het verleden keer uitgezocht en daar verschillen de meningen over. Dus er zijn mensen die claimen, die worden dan weer bestreden door andere staatsrechtgeleerden, maar er zijn mensen die claimen dat je met een enkelvoudige meerderheid in de Tweede Kamer, Tweede en Eerste Kamer, een kiesdrempel zou kunnen invoeren. Dat hangt dan weer af van de omvang ervan.
Als hoe hoog je die kiesdrempel
gaat. Right, want we hebben feitelijk natuurlijk al een kiesdrempel. En overigens, het is natuurlijk ook wel zo, los van dit punt van die kiesdrempel, bezetting van commissies zou natuurlijk ook kunnen verbeteren als je gewoon een groter parlement maakt. Hè?
Meer zetels erbij.
Nou ja, kijk, we hebben een internationaal gezien relatief erg klein parlement, hoor. Dus helemaal krankzinnige gedachten vind ik dat persoonlijk niet. Maar goed, het is maar een idee. Maar goed, je kan dus op de versplintering, tegen de versplintering een kiesdrempel. Dat is een populair standpunt, maar dat is dus waarschijnlijk onuitvoerbaar. En het andere wat je kunt doen, dat zit in de voorstellen van de staatscommissie Remkes over, die eigenlijk bekeken heeft hoe de Staten-Generaal beter kan functioneren. En die zijn gekomen met het idee van de gekozen formateur. En dan verander je het kiesstelsel heel fundamenteel, want we kiezen nu alleen een Tweede Kamer. En dan zeg je, we kiezen op dezelfde dag naast de Tweede Kamer de persoon die leiding gaat krijgen over de regeringsvorming na de verkiezingen. Lang verhaal kort, wat dat zou creëren is dat alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen uiteindelijk een voorkeurskandidaat moeten kiezen in de campagne voor wie zij willen dat de formateur na de verkiezingen zou worden. En het heeft natuurlijk als enorm voordeel, dat is ook waarom de commissie Remkes het heeft voorgesteld, dat je duidelijkheid hebt niet alleen over de volksvertegenwoordiging, maar ook over de uitvoerende macht na de verkiezingen. Het nadeel is dat je, omdat alle partijen voor de verkiezingen worden gedwongen een keuze te maken van hun voorkeurskandidaat, dat je zeer waarschijnlijk het partijenlandschap in tweeën splitst. Dus dat alle partijen uiteindelijk in het gelid gaan staan en dat je vlak voor de verkiezingen twee formateurskandidaten over hebt. En dat dan de twee blokken partijen de ene en de ander steunen. En dan doe je iets dat waarschijnlijk, zeg ik met een zeker voorbehoud, toch onverstandig is. Omdat als je de afgelopen tijd ziet, dan zijn de landen met een tweepartijenstelsel, het functioneren van hun democratie, de bekendste voorbeelden zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk, nou niet echt aantrekkelijke voorbeelden.
Per se het lichtend voorbeeld, ja.
Right. En liberale democratieën zoals de onze, de Duitse, Scandinavië, die blijken toch beter te functioneren, niet alleen in termen van hoe het parlement en de regering opereert, maar vooral ook omdat de bevolking een veel groter vertrouwen in de democratie heeft als je een liberale democratie hebt. Dus het voordeel van die gekozen formateur, je weegt waarschijnlijk toch niet op tegen de nadelen die je daarmee.
Want dat voordeel, om hem nog eventjes af te maken, is dus dat als het dan komt tot een soort van tweestrijd tussen twee potentiële formateurs, dat die partijen dan ook groter worden. Dat dan ten koste gaat van heel veel kleine partijtjes.
Nou, dan krijg je natuurlijk dat omdat er twee formateurskandidaten overblijven, dan moeten PvdA en GroenLinks, die zullen dan zeer waarschijnlijk tot dezelfde voorkeurskandidaat voor de formateur komen. En dan is de vervolgvraag natuurlijk logisch van alle kiezers, maar ook van alle betrokken politici. Maar ja, als je dezelfde formateurskandidaat hebt, kiest, waarom zit je dan apart in de Tweede Kamer? Die vraag zou ook gaan gelden dan voor de SP en de Partij voor de Dieren en alle andere partijen, Volt, vermoedelijk in datzelfde blok terecht zouden komen. Het is geen wet van mede en pers, maar het maakt het wel heel waarschijnlijk.
Dwingt ze in elkaars armen, ja. Oké. Okay. Ja. Want een ander alternatief zou dus kunnen zijn dat partijen toch wat vaker met elkaar gaan viseren.
Ja, ja, en nogmaals, kijk, dit is ontzettend Nederlands. Hè. Zoals kerkscheuringen en verzuiling en al die dingen ook ontzettend Nederlands zijn, is fuseren ook heel Nederlands. En de angsten van politici en de behoedzaamheid, die snap ik allemaal wel. Maar het is ook, als je de politieke successen van veel fusies ziet, eigenlijk best vreemd dat het nu, zoals met PvdA en GroenLinks, al zo lang zo moeizaam gaat. Het is wel een verrassing, vind ik.
Maar als Nederland een land van fusies is, zal ik maar zeggen, want dat vertelde je aan het begin ook al, hè, van, nou ja, dan hoort dit voortraject daar niet gewoon ook steeds bij?
Hoe bedoel je?
Nou ja, dit voortraject van mastodonten en het niet met elkaar eens zijn en dat publiekelijk voor een deel uitvechten. En hoort dat er niet ook gewoon bij?
Ja, het hoort wel bij, maar volgens mij, of PvdA GroenLinks, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat die in 2005 voor het eerst met ideeën zijn gekomen. En dat is nu al bijna, dat is 17 jaar geleden.
Ja.
Dus come on people.
Ja, goed. Even samenvattend. Dat versnipperende politieke landschap of versplinterde politieke landschap en de groeiende nadruk op zichtbaarheid, ook bij die Kamerleden, omdat het ze hun plek op de lijst kan kosten voor een volgende keer of niet, dat leidt tot lege plekken in belangrijke commissies van de Kamer. Mogelijke oplossing ligt dus bij fusies. Je noemde het net al eventjes, Tom-Jan. We hebben het uitgebreid besproken. Fuseren is niet alleen moeilijk, voor sommige partijen toch nog steeds wel ook een soort taboe. Het zit allemaal een beetje vast. En om het dan weer eventjes terug te brengen tot de PvdA. Ploemen is vertrokken. De strijd om het PvdA-leiderschap kortstondig losgebarsten duurde ongeveer een week. Volgens mij precies een week. Vrijdag hoorden we wie haar opvolger wordt.
Goedemorgen. Atje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.
Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook echt wel heel spannend. Want het staat ons een belangrijke klus te wachten.
Oké, Atje Kuiken wordt het dus. Wat zegt dit over die mogelijke fusie op links?
Ik weet niet of het heel veel betekent. Want Timmermans, Frans Timmermans en Marjolein Moorman hebben, daar hebben we het eerder over gehad, in de Volkskrant hun steun voor het verbinden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid uitgesproken. Dat zijn de twee electoraal succesvolste politici van die partij. En die hebben denk ik echt veel meer invloed op de leden die er uiteindelijk over gaan dan welke fractievoorzitter dan ook.
En je hoort ook dit, hè? De partij gaat erover, niet de fractie.
Ja, en dat is een heel belangrijk punt overigens, want er zijn afgelopen jaren twee keer stemmingen geweest over, onder de PvdA-leden. Kijk, GroenLinks is sowieso voor, hè? Er is wel weerstand overigens, maar die zijn sowieso voor. PvdA-leden hebben in 2020 uitdrukkelijk tegen de wens van het partijbestuur of de partijtop in al met 40% van de stemmen voor een fusie gekozen. In 2021 ging het om een lijstverbinding. Toen was het 45% voor, terwijl de partijtop uitdrukkelijk de motie ontraadde. Met andere woorden, als de partijtop nu hun eigen woorden gestand doen en zeggen het gaat om de partij, de leden kiezen, en ze zouden het neutraal houden en dan zich niet tegenaan bemoeien, dan is de kans dat de PvdA in meerderheid voor een fusie zou kiezen ontzettend groot.
Zie je het gebeuren?
Ik ben oud genoeg om te weten dat je dingen nooit moet voorspellen. Maar als de kans voor in ieder geval een gezamenlijke lijst bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar is nog nooit zo groot geweest.
Mag je daar verslag van doen in jouw nieuwe periode, Denise? Dat valt dan toch wel mooi samen. Dank jullie wel. Tom-Jan Meijers en Denise Retera. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker. Komende 2 weken zijn we er even niet in verband met het reces. Maar daarna weer wel. Graag tot dan!